Laten wij het woord van God openen en daaruit lezen Johannes 1, vers 1 tot en met 18. Het vierde evangelie van Johannes begint niet met een beschrijving van de aanzegging of bij de geboorte van Jezus. Dat laat hij als het ware over aan de andere evangelisten, maar hij geeft in plaats daarvan een soort samenvatting, een inleiding. Het wordt wel de proloog genoemd, het woord vooraf. En die 18 versen gaan we lezen. Alle grote thema's van dit Bijbelboek komen al beknopt in dit gedeelte aan de orde. Laten wij het samen lezen. Johannes 1, vers 1 tot en met 18 dus. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. De tekst voor de preek is vers 17. Johannes 1, vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Thema boven de preek is genade in plaats van genade. Met deze woorden grijp ik terug op vers 16. Genade op genade, dat mogen we ook uitleggen als genade in plaats van genade. Dat is het thema boven de preek. Drie gedachten. Ten eerste staan we stil bij Mozes en Christus. Beide worden in de tekst genoemd, Mozes en Christus. Ten tweede bij wet en waarheid. Want de wet is door Mozes geworden, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Ten derde geloof en genade. We zullen zien dat die waarheid vraagt om geloof. En dan stel ik in de derde gedachte dat andere woord aan de orde, het woord genade. Dus de derde gedachte geloof en genade. Mozes en Christus, wet en waarheid, geloof en genade. Gemeente, we schrijven boven onze preek genade in plaats van genade. En onze eerste gedachte is Mozes en Christus. Ik denk dat de meeste kinderen hier op school, of misschien wel op de catechisatie, de Bijbelboeken hebben moeten leren. Nou, dat zijn er heel wat, hè? 66. Maar kinderen, als je de Bijbelboeken uit je hoofd leert, dan leer je ze in twee groepen. Misschien begin je eerst met het Nieuwe Testament, 27 boeken. Of misschien begin je al meteen met het Oude Testament, 39 Bijbelboeken. Knap als je dat allemaal uit je hoofd kan leren. Maar kinderen, heb je er wel eens over nagedacht waarom we de Bijbel in tweeën verdelen? Waarom niet gewoon 66 boeken op een rij? Waarom eerst Oude Testament en dan Nieuwe Testament? Er zijn meer godsdiensten die een heilig boek hebben, de Joden uiteraard, maar ook de moslims met hun Koran, de Mormonen. Maar dit is een heel belangrijk verschil. De christenen zijn de enigen die hun heilige boek zo nadrukkelijk in tweeën verdelen. Een Oude Testament en een Nieuwe Testament. Waarom doen wij dat? Waarom spreken we niet gewoon over één Bijbel, maar waarom twee testamenten? Wel, het antwoord is omdat er twee boodschappers zijn. Mozes en Christus. Het Oude Testament is de boodschap van Mozes. Het Nieuwe Testament is de boodschap van Christus. Er was een tijd in de wereldgeschiedenis dat er alleen de boodschap van Mozes was. De wet van Mozes, zo noemt onze tekst dat. Want de wet is door Mozes gegeven. De tijd van de wet was dat. De wet, zo worden de eerste vijf boeken wel genoemd. De boeken van Mozes. En daar sluit de rest van het Oude Testament op aan. De profeten en de wijsheidsboeken, de psalmen enzovoort. De boeken over de koningen en Samuel en alle anderen. Maar die zijn op die basis van die eerste vijf boeken van Mozes. De wet van Mozes gegrond. En daarom kunnen wij dus bij dat woord wet hier denken aan het hele Oude Testament. De tijd van Mozes, tot op de geboorte van de Heere Jezus Christus, gold de tijd van Mozes. Wel gemeente, was dat een slechte tijd? Was de tijd van Mozes, in het licht van genade gezien, een moeilijke, een slechte, een beroerde tijd? Nee, helemaal niet. Het was een goede tijd, het was een tijd van genade, want die wet gemeente die God gegeven had, was een goede wet en een blijk van zijn genade. Wij hebben Psalm 147 gezongen over het voorrecht van Israël. God gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Zo wilde hij niet met andere volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Er was maar één volk in de wereldgeschiedenis dat de wet van Mozes, de wet via Mozes van God gekregen had. En dat was het volk van Israël. Dat was genade. Paulus zal laten zeggen in Romeinen 7. De wet is heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Maar, let op gemeente, de tekst gaat verder. Er staat dat wij uit de volheid, vers 16, uit de volheid van de Heere Jezus hebben ontvangen genade op genade. In de Statenvertaling staat genade voor genade. En ik heb in het thema van de preek dat weergegeven met genade in plaats van genade. Als je verklaringen, Bijbelverklaringen erop naslaat, dan zie je dat er altijd wel aandacht wordt gegeven aan hoe je dit moet weergeven. Maar uiteindelijk komt het hierop neer, gemeente, dat we dat zo mogen weergeven. Genade in plaats van genade. De ene genade, dan volgen we de herziene Statenvertaling. De ene genade die van Christus volgt op de genade die er eerst was. Die van Mozes. Genade voor genade. We ruilen als het ware die ene genade in voor die andere genade. Ja, dus dat is die betekenis van vers 16. En dan begint vers 17 met het woordje want. Daar volgt dus een uitleg van de laatste woorden van vers 16. Wij hebben genade gekregen in plaats van genade. Hoe dan wel? Als volgt, zegt vers 17, de wet is door Mozes gegeven, dat was de eerste genade. En nu hebben wij de genade en de waarheid door Jezus Christus. Dat is de andere genade die in plaats gekomen is van de eerste genade. Dus eerst was er de genade van de wet. En daarna kwam de genade en de waarheid van Jezus Christus. Eerst was er de tijd van Mozes. Nu is het de tijd van Christus. Ik zeg daar nog iets meer over, gemeente, over die wet van Mozes. Dat dat genade is. Want we gaan niet lelijk doen en slechte dingen zeggen over de wet. Alsof alle regels en geboden en voorschriften verkeerd zijn. Er zijn wel teksten in de Bijbel die soms, ja, lelijk lijken te spreken over de wet. Maar daar kom ik straks wel op, hoe dat kan. We moeten hier beginnen, gemeente, dat de wet genade is. De geboden die God ons geeft, de leefregels, de voorschriften. Het is genade. We kunnen dus elke zondagmorgen nog steeds de wet in de christelijke gemeente lezen. Dat is helemaal niet verkeerd. We kunnen altijd in de bespreking van de catechismus, in het stuk van de dankbaarheid, de wet langs gaan en alle geboden opnieuw bespreken, want de wet, gemeente, is genade. En toch, deze tekst zegt dat die genade van Mozes, die wet, niet het laatste woord heeft, maar slechts tijdelijk een functie en bedoeling had. Voorlopig. Want de genade heeft plaatsgemaakt voor die andere genade. Ik geef een paar voorbeelden. Het eerste is heel gebruikelijk in de geschiedenis van de kerk. Stel je voor, kinderen, dat het donker is. Misschien heb je het een keer meegemaakt dat de elektriciteit uitvalt. Dat de lampen het niet doen. Of misschien vind je het leuk om 's avonds in het donker te zijn. En dan vraag je, papa, mama, zullen we alle lampen uitdoen? En zullen we de kaarsen aandoen? Kinderen, daar zie je dat ding hangen naast de deur, daar kunnen nog kaarsen in. Hier zit er één. Nou, daar is die weg, achterin ook nog een paar. Vroeger werd hier de kerk ook verlicht door kaarsen. Dan waren er geen lampen, dan was er geen elektriciteit. En dan stak de koster daar, dan deed hij er een kaars in en stak hij hem aan. En dan is het verbazend hoeveel licht zo'n kleine kaars geeft. Dus vroeger hadden de mensen alleen maar kaarslicht. En dan moesten ze 's avonds, als ze nog wat wilden doen, bij het licht van zo'n klein vlammetje nog wat werken, wat schrijven of wat anders, lezen. En het gaat. Het kan. Maar nu, kinderen, als het nu dag is geworden, hè, wat doe je dan? Zeg je, nou ja, die kaars is aan, we houden de gordijnen dicht, we willen dat zonlicht niet naar binnen hebben. Nee hoor, we hebben een kaars toch? We doen het wel met een klein vlammetje. Nee, natuurlijk niet. Als de zon schijnt, dan kan de kaars uit, dan gaan de gordijnen open en dan komt het zonlicht naar binnen. Dus in vergelijking is er natuurlijk wel een groot verschil. Nou, zo was de genade van Mozes. Het was kaarslicht. Het was genade. Maar nu is het volle licht van de zon ter gerechtigheid gekomen. Ik geef nog een voorbeeld. Als je met de trein gaat of met de metro gaat, dan moet je wachten op het station. En dan ben je blij als daar een plek is waar je een beetje kan schuilen. Want anders is het zo guur en koud. Zo'n metrostation of treinstation. Dus je zit daar in de wachtkamer te wachten. En ben blij dat die plek er is. Maar als de trein komt, dan verlaat je de wachtruimte en ga je de trein in. Want je bent natuurlijk niet op dat station gekomen om daar alleen maar in dat wachthokje te zitten en daar te blijven wachten. Het zou toch wel raar zijn, kinderen, als je zegt, nou ja, ik zit hier goed. Ik ben blij dat ze dit gemaakt hebben voor mij. Ik blijf hier zitten. Nee, je verlaat de wachtruimte, want je wilt mee met die trein. Nou gemeente, zo is de wet van Mozes een wachtruimte geweest tot op Christus. De tijd van Mozes was een wachttijd. Mozes heeft van mij geschreven, zegt de Heere Jezus. Mozes blikte vooruit naar iemand die komen zou. Maar nu Christus gekomen is, is de wachttijd voorbij. En Paulus zegt in Romeinen 6, u bent niet onder de wet, u bent onder de genade. Daar zien we dezelfde woorden hier weer terugkomen. De wet, gelaten 3, is een tuchtmeester, een aandrijver geweest tot op Christus. Maar nu het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder die tuchtmeester. Mozes en Christus, onze eerste gedachte. We zien gemeente, hopelijk, hoe belangrijk dit is. Hè? Als we nadenken over wet en evangelie, over wet en genade. Laten we hier beginnen. Er zijn allemaal discussies hoe dat gaat en hoe ver je de wet moet kennen en zonder kennis en overtuiging. Ja, maar laten we eerst beginnen met die grote lijn van de helsgeschiedenis. We kunnen vervolgens wel vragen gaan stellen over hoe dat gaat in het leven van ieder mens persoonlijk. Maar laten we eerst beginnen met de grote lijn van de helshistorie. En dan zien we dat Mozes genade was. Maar er is genade in plaats van genade gekomen. De genade van Mozes, gemeente, was goed. Maar het gaat om de genade van Christus. Die wachtkamer is goed zolang de trein nog moet komen. Maar als de trein gekomen is, ja, dan gaat het daarom. Dus die wachtkamer is natuurlijk niet een voorwaarde of zo. Hè? Het is niet zo dat je naar het station gaat en zegt, ja, jij mag nog niet met de trein mee, want je moet eerst nog 5 minuten of 1/2 uur in de wachtkamer zitten. Het is niemand die dat zou bedenken. Nou, laten we dan ook voor elkaar de wet niet als een voorwaarde stellen voordat we mogen geloven in het evangelie van Christus. Want dat gebeurt toch wel te vaak, gemeente. Wet en evangelie, zeggen we dan. Mozes en Christus. Eerst de wet en dan het evangelie. En soms gaan we nog een stap verder en zeggen we zelfs, ja, als dat begin maar goed is, hè. Als je die wet maar goed kent, daar komt het op aan. Of je de wet hebt leren kennen in je leven. En ja, als je dan ook nog verder Christus mag leren kennen, is dat een nadere weldaad. Dat is mooi, maar dat begin, hè, daar komt het op aan. Nou gemeente, dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt genade in plaats van genade. Jezus zegt daarom zelf verderop in dit Bijbelboek, indien u Mozes geloofde, zo zou u mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Ik vind een prachtig voorbeeld daarvan. In Johannes 3, ik zei net al dat in deze proloog alle grote thema's voorkomen. En als iemand zegt, ik wil vanavond of van de week nog een soort bijbelstudie doen, naar aanleiding van de preek van vanavond, dan kun je het boek eens doornemen op dat woordje Mozes. Hoe vaak komt Mozes ter sprake in dit bijbelboek? Een van de mooie keren die hij genoemd wordt is Johannes 3. En zoals Mozes, staat er, de koperen slang verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Die mensen die gebeten waren in de woestijn door die giftige slangen, moesten zij naar Mozes kijken? Nee, zij moesten naar die slang kijken om beter te worden. En wat doet Mozes? Die zegt niet, kijk maar naar mij, maar Mozes die verhoogt de slang. En die zegt, daar moet je zijn, daar moet je heen kijken. Dus de genade van Mozes is dat hij de slang verhoogt. En daarom, gemeente, is dit de kern, hè, van de Bijbel. Niet de genade van Mozes, maar de genade van Christus. En daarom noemen wij dat boek, dat deel van de Bijbel, ook Nieuwe Testament. En noemen we het Eerste Oude Testament. Er staat in Hebreeën 8, als het nieuwe gekomen is, als God zegt een nieuw verbond, een nieuw testament, dan heeft hij het eerste oud gemaakt. Wat nu oud gemaakt is en verouderd is nabij de verdwijning. Wel, gemeente, ik ga de eerste gedachte afronden. In welke tijd leven wij? Dat is een eenvoudige vraag, ook voor de kinderen. Leven wij in de tijd van Mozes of in de tijd van Christus? In de tijd van Christus. Als wij in deze weken van Advent nadenken, dan gaan wij niet, als het ware, terug naar de tijd van Mozes, om de menswording nog een keer over te doen. Dat zou dwaas zijn. Maar wij staan in de tijd van Christus en wij blikken terug op wat er gebeurd is. Want daar is echt wat gebeurd, gemeente. Toen Jezus Christus gekomen is, is de tijd van Mozes afgesloten. En is een nieuwe tijd begonnen. De tijd van Christus. En daar moeten we zijn. Als wij genade willen hebben, mogen wij rechtstreeks naar Jezus gaan. Wij moeten rechtstreeks. Geen voorwaarden, geen belemmeringen, geen hindernissen. Ik ga naar de tweede gedachte, wet en waarheid. Want gemeente, er staat nog een onderscheid, of misschien moet ik wel zeggen een tegenstelling in de tekst. De wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid zijn door Jezus Christus. Het gaat niet alleen over Mozes naast Christus, maar het gaat ook over wet naast waarheid. Wet en waarheid. Het staat dus niet in de tekst. De wet is door Mozes gegeven, een andere wet is door Christus geworden. Er staat ook niet, er was eerst de waarheid van Mozes en nu de waarheid van Christus. Nee, er staat eerst de wet van Mozes en nu de waarheid van Christus. Genade en waarheid uiteraard, maar dat woord genade komt in de derde gedachte wel. Dus staat hier ook wet naast waarheid, gemeente? Wat betekent dat? Waarom is dat belangrijk? Wel, een wet, een opdracht, een gebod, een bevel, een voorschrift, allemaal woorden die we kunnen gebruiken, die vraagt gehoorzaamheid van ons. Dus kinderen, als je moeder een keer zegt, het brood is op, je moet even nog een extra half broodje halen bij de bakker, dan is dat een bevel, een opdracht. En wat vraagt jouw moeder voor reactie van jou? Ja, gehoorzaamheid. Je moet doen wat ze zegt. Dus de wet vraagt om gehoorzaamheid. Zo is de wet van Mozes. De wet van Mozes zegt, dit moet je doen en dan zul je leven. Doe dat en gij zult leven. Houd de geboden, gehoorzaam de wet. Pas je gedrag aan de regels en de voorschriften die God geeft. Maar nu, gemeente, als Jezus komt, komt Jezus niet met een wet, maar met waarheid. Jezus is niet gekomen om de wetten en regels van Mozes te vervangen door zijn eigen wetten en regels, maar hij komt met waarheid. Wat is dat? Hij vraagt niet meteen bepaald gedrag, want we zagen dat wordt bij de wet, dat is gehoorzaamheid. Hij komt met een waarheid, hij zegt iets. En dat, gemeente, vraagt om geloof. Als iemand zich aan mij voorstelt en zegt dat hij dokter is, of professor, of timmerman, of wat dan ook, Wat vraagt hij dan met dat bericht? Hij vraagt dat ik hem geloof. Ik hoef niks te gaan doen, ik hoef geen gedrag te gaan doen, ik hoef niet gehoorzaam te zijn. Hij komt met een waarheid en hij vraagt dat ik hem geloof. Wel gemeente, zo komt de Heer Jezus niet met een wet, maar met waarheid. Hij zegt wie hij is. Ik ben. Ik ben. Ik ben. Telkens weer komen die woorden terug in het evangelie van Johannes. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ik ben de opstanding. Ik ben de goede herder. En hij vraagt gemeente dat wij die waarheid geloven. Nou, dat is belangrijk. Als wij reageren op de wet van Mozes met ik geloof je. Ja, dat klopt niet, hè. Kinderen, als je moeder zegt ga nou naar de bakker. Ja mama, ik geloof u. Dan zegt ze ja dat klopt niet, ik wil dat je gaat. Je moet gehoorzaam zijn. Als de Heer Jezus zegt, ik ben de zaligmaker. En wij staan klaar om te gaan werken en dingen te gaan doen en gehoorzaam te zijn. Dat klopt niet, gemeente. Hij vraagt om geloof. Hij zegt tegen, weer een andere tekst in hetzelfde evangelie. Hij zegt tegen Martha in hoofdstuk 11, Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al was hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. En dan komt die vraag, geloof je dat? Geloof je dat? En in hoofdstuk 9, die blindgeborene, gelooft u, vraagt hij, in de Zoon van God? Wie is hij, Heere, opdat ik in hem zou geloven? Ik ben het. En hij geloofde. Kijk gemeente, daarom spreken we ook over die goede, blijde boodschap van het evangelie. We hebben het niet over de goede wet. We hebben het niet over de blijde wet, de blijde gebod. We hebben het over de blijde boodschap, over die goede waarheid. Want de Heer Jezus komt met waarheid. En hij vraagt dat wij hem geloven. Nou, hier komt de waarschuwing, gemeente. Want zo eenvoudig als het staat in de teksten, zo moeilijk kan het zijn in de praktijk van ons leven. In ieder geval zien wij in dit hele hoofdstuk van Johannes dat de Joden de voorkeur bleven geven aan Christus. Aan Mozes, moet ik zeggen. Mozes, die is vertrouwd, die kennen wij. Onze vaders en voorvaders hebben allemaal op Mozes vertrouwd en zijn wetten gedaan. Maar die Jezus, wie is die Jezus? Dus we zien in hoofdstuk 6 dat zij zeggen, Mozes gaf ons het brood uit de hemel te eten, dat manna. Mozes gaf een teken, maar welk teken doet gij? Mozes, ja, dat is duidelijk, maar Jezus, we voelen de achterdocht en de aarzeling. En hetzelfde in hoofdstuk 9, die blindgeborene. U bent zijn discipel, wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God door Mozes gesproken heeft, maar van hem weten wij niet van waar hij is. Wat is dat herkenbaar? Deze Joden die kiezen liever voor het vertrouwde en het bekende. De wet van Mozes waar ze al duizenden jaren mee leefden. En moeten zij dat nu inruilen? En moet die genade nu plaatsmaken voor de genade van Jezus Christus? En ze doen het niet. Gemeente, hoe tragisch is dat? We lazen dat ook in dit hoofdstuk. Het licht is in de wereld gekomen, maar de wereld heeft het niet begrepen. Hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze kenden de vertrouwde werkelijkheid van Mozes. En daarom zegt de Heer Jezus, hoofdstuk 5, vers 45, meen niet dat ik jullie zal aanklagen bij de Vader. Die u aanklaagt is Mozes, op wie u vertrouwt. Als dat toen gebeurde in de tijd van de Bijbel, gebeurt het nu nog. Hoeveel mensen zijn er niet die vertrouwd zijn met de wet en met de regels? Hoeveel mensen zijn er niet die graag gehoorzaam zijn? Is gehoorzaamheid goed? Ja, natuurlijk, maar het is niet wat Jezus vraagt. Hij vraagt geloof. Er zijn zoveel mensen die ernstig aan het zoeken zijn en bidden en vragen en wachten en verlangen. Weet je nog, die wachtkamer. Maar het wordt wel heel ernstig en tragisch als mensen in de wachtkamer blijven zitten, omdat het zo bekend en vertrouwd is. Ik kan me nog herinneren, gemeente, eerst of tweede of derde jaar dat ik hier predikant was in de Laankerk. En dat ik catechisatie gaf aan 16, 17-jarigen. Hè, die groep net onder de belijdeniscatechisatie. En de catechisanten zelf mochten vragen aanleveren. Waar we dan in de loop van het jaar over zouden spreken. Wat mij toen al opviel was hoeveel vragen er waren over: mag dit wel? En waarom mag dat niet? Hoe moet ik mijn zus gedragen? En kan een christen dat doen en dat doen? Mag je die vragen stellen? Ja, natuurlijk, gemeente. Maar, het christendom is geen godsdienst van gedrag. Het christendom is een godsdienst van geloof. De wet van Mozes vraagt om gedrag. Maar de waarheid van Jezus Christus vraagt om geloof. Wanneer, gemeente, voelen wij ons vaak geestelijk moeizaam? Wanneer zeggen we het gaat niet zo goed? Wanneer zien we op, bijvoorbeeld om aan het avondmaal te gaan? Heeft vaak met ons gedrag te maken, toch? Ik heb die zonde begaan. Dat lukt me niet, daar schiet ik tekort. Ja, maar wacht even, gemeente, we zijn toch niet onder de wet van Mozes. Christus vraagt van ons geen gedrag, hij heeft ons geen wet opgelegd. Hij heeft ons een waarheid verteld. En hij vraagt om geloof. Om geloof. En zo komt hij ook vandaag naar ons toe. Met deze woorden. Ik haal ze aan uit 2 Korinthe 13. Onderzoekt u zelf of u in het geloof bent. Beproeft u zelf. Of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is? Daar gaat het om. Vandaag, gemeente, is een boodschap van genade. Ik heb het alleen maar over genade. De genade van de wet, de genade van Christus. De ene genade na de andere genade. De Bijbel is vol van genade. En toch, gemeente, kan het zijn dat de genade van Mozes u en jou veroordeelt. Omdat je de genade van Christus hebt afgewezen. En telkens weer hebben we dit nodig. Ook als je al tot geloof gekomen bent, al ben je al jaren een christen, maar gemeente, die neiging, hè, om te kijken naar de wet en onszelf af te vragen of ons gedrag wel goed genoeg is. En op grond daarvan te bepalen of je goede christen bent. Nee, de wet van Mozes, maar de waarheid van Christus, die vraagt om geloof. Onze derde gedachte, geloof en genade. Er staat nog dat woord genade in de tekst. Ik heb in de tweede gedachte over waarheid gesproken. Ik kom nog terug op genade. Derde gedachte, geloof en genade. Gemeente, hoe ontvangen wij genade? Alleen door geloof. Alleen door geloof. In ieder geval de genade van Jezus Christus krijgen wij alleen door geloof. En hoe kan het toch, hè? Dat het doen van geboden en de wet van Mozes zo vertrouwd voelt en zo'n bekend terrein is. Ja, en toch is dat wat God van ons vraagt, gemeente, om de toekomst in te gaan met geloof, met vertrouwen. Telkens weer. Dat is niet maar één keer, maar dat is voortdurend weer. Om onze toekomst in vertrouwen neer te leggen bij de Heer Jezus Christus. En Hem te zien. En te vertrouwen dat ik veilig ben. Los van mijn gedrag en los van de wet. En zonder Mozes. Geloof. Om die stille rust in het hart te mogen hebben voor vandaag en morgen en de toekomst. Om te leven door geloof. En tegelijkertijd, gemeente, het is zo eenvoudig, hè. Wat moeten wij doen om de genade van Christus, die overvloedige genade, die ongekend grote genade, te ontvangen? Het is alleen maar geloven. In de voorbereiding op deze tekst, gaandeweg de week, gemeente, merkte ik meer en meer wat voor radicale tekst het eigenlijk was. Ik begon eraan, ik ging het overdenken, commentaren erbij enzovoort. Aan het einde van de week dacht ik, wat is dit radicaal? Wat snijdt dit diep, gemeente? Wat is dit de les die we telkens weer nodig hebben? Genade, eenvoudig door geloof. Zo zal Johannes straks afsluiten in hoofdstuk 20... Deze tekenen, deze wonderen zijn opgeschreven opdat u, lezer, hoorder, opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven hebt in zijn naam. Zo eenvoudig is het. Ieder van ons kan vandaag de kerk uitgaan in de vaste zekerheid dat je eeuwig leven hebt. Hoe dan? Geloof. Eenvoudig geloof. Geloof en genade. Sinds Christus gekomen is, gemeente, sinds dat moment in de wereldgeschiedenis, dat God als mens geboren is, is die volgorde omgedraaid. Wet en evangelie is evangelie en wet geworden. De eerste boodschap die hier klinken mag en moet, is evangelie. Eerst geloof. En daarna komt die wet wel weer. In het stuk van de dankbaarheid, hè, de catechismus. Maar eerst geloof. Eerst Christus. Dan pas Mozes. Gun door het geloof in Christus krachten om die geboden te doen uit dankbaarheid. Ja, zegt iemand, maar dominee, ik krijg zoveel vragen als ik dit allemaal hoor. Ja, dat snap ik, gemeente. Aan de ene kant, hè, één preek is ook maar één preek. Er zijn altijd meer vragen te stellen. Maar aan de andere kant kunnen we niet afspreken dat we onze jama's gewoon eens een keer aan de kant leggen en zwijgen opleggen. En als dit de openbaring is waarmee God tot ons spreekt, zullen we het eens aanvaarden. En die waarheid geloven. Want als we dat niet doen, gemeente, het voorbeeld van een kaars is nog tot daar aan toe. Dat je een kaars aansteekt in plaats van het zonlicht. Blijven wachten in de wachtkamer, wachtruimte. Gaat al wat verder. Maar gemeente, als het om onze zaligheid gaat en eeuwig leven, zou je het echt met Mozes willen proberen? Zouden we echt op grond van ons eigen gedrag en onze eigen mate waarin wij die wet gehouden hebben, zou je daarmee de eeuwigheid in durven gaan? Zal die Mozes, waar we dan op vertrouwd hebben, ons niet aanklagen? We hoeven maar We hoeven maar even de tijd te nemen om in ons eigen hart te kijken. We weten, gemeente, dat wij die wet niet gehouden hebben. Hoe gaan wij straks de eeuwigheid in? Hoe gaan wij dit leven door? Wie zou je kiezen, Mozes of Christus? Laten wij ons vertrouwen zetten op deze Christus. Want allebei, gemeente, en Mozes en Christus willen ons daar brengen. Dat wij vertrouwen op die waarheid die God ons heeft geopenbaard en heeft toegesproken. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Amen. Wij gaan daarvan zingen naar Psalm 95. Over het geloof in het heilzame woord. Vers 3 en 4. Zijne is de zee, is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. En wat er volgt, vers 3 en 4 van Psalm 95.